Gemeente, de examentijd die nadert zijn einde. Ik denk dat er best een groot aantal jongeren zijn die al klaar zijn. Enkeling die moet nog een examen maken. Veel jongeren hebben zich gebogen in aula's en gymzalen over opdrachten, moeilijke vragen. Het gaat er natuurlijk om dat je bij zo'n examen de goede antwoorden weet. Op de vragen die gesteld worden. Wel, ik wil deze dienst ook beginnen met een vraag. Een vraag die eigenlijk heel de preek doorwerkt. Een vraag waar een antwoord op moet komen. Belangrijker dan al die examenvragen, stel je voor dat ja, het kan op één vraag vastzitten. Of je slaagt of dat je zakt. Dan is dat een heel belangrijke vraag. Maar de vraag waar het nu over gaat is nog belangrijker. Het antwoord is bepalend voor je eeuwig geluk, je eeuwige zaligheid. De vraag, bent u, ben jij een kind van God? Weet u het antwoord? Mag u door genade heel stilletjes voor jezelf ja aankruisen? Misschien met potlood, maar dan toch ja. Mag het weten, gekocht en betaald. Zijn eigendom. Dankzij dat bloed van het lam. Of zijn er misschien die verlegen naar dat papier kijken als die vraag op een papier zou staan en zouden zeggen, ja, wat nu? Die vraag, die bewaren ze dan maar voor het laatst. Hè? Dat doe je vaak met moeilijke vragen als je een examen hebt en je weet het even niet. Nou ja, dan sla ik die maar over. En dan als ik klaar ben met mijn examen, dan ga ik nog even naar die vraag. Veel mensen doen dat met deze vraag. Bent u een kind van God? Ja, dan nee. Of, ja, ik weet het niet. Misschien dat heel veel mensen in Sliedrecht dat aan zullen kruisen. Nou, wacht nog maar even. Als u het niet weet. Want het woord van God kan ons de weg wijzen. Er zijn examenopdrachten die je moet maken en dan moet je een tekst bij lezen. Dan moet je goed in de tekst kijken en vanuit de tekst kun je het antwoord halen. En zo is het eigenlijk ook met deze vraag. Als je Romeinen 8 leest, dan kan je het antwoord weten. Ja, dan nee. En het is mijn gebed dat ja mag worden voor u, voor mij, voor ons allen. In Jesaja 54, in Jesaja 44, waar het gaat over het overvloedige werk van de Heilige Geest, daar staat in vers 5, en gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. En wat zijn dat voor mensen? Nou, dat zijn mensen die geleid worden door de Heilige Geest. En daar gaan we over nadenken, deze dienst. Geleid door de Heilige Geest. Dat schrijven we als thema boven de preek. En we letten allereerst op de geest en ons vlees. En in de tweede plaats op de geest en Christus. De geest en ons vlees. En de geest en Christus. Gemeente, de tekst is genomen uit de brief van Paulus aan de christelijke kerk in Rome. Het Pinksterevangelie is ook doorgedrongen in die grote wereldstad. In het Latijn, in al die talen, maar ook in het Latijn heeft de boodschap geklonken dat er alleen maar zaligheid is in die ene naam van Jezus Christus. En het woord werkte, het woord was met kracht. Er kwamen mensen tot geloof en bekering. Mensen werden geraakt en getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Wie die eerste prediking in Rome bracht, dat is niet geheel duidelijk. Paulus was het in ieder geval niet. Want op het moment dat hij deze brief schrijft, is hij nog nooit in Rome geweest. Hij zegt in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 15 dat hij graag wilde komen, maar steeds verhinderd was. Maar geeft hij in de brief aan de Romeinen aan, ik kom eraan. Een van de bedoelingen is ook van die brief om aan te geven, ja, ik kom. En vervolgens hoop ik dan via Rome, via jullie gemeente, naar Spanje te reizen. Er staat natuurlijk veel meer in deze brief. Een belangrijk thema in dit Bijbelboek, dat is Israël. Hoe zit het dan met dat volk van de Joden en wat kunnen we daar nou nog voor verwachten? Hoofdstukken 9 tot en met 11 gaan daarover. En een ander belangrijk thema is de rechtvaardiging door het geloof zonder de werken van de wet. Een rechtvaardiging door het geloof, dat betekent dat de mens wordt vrijgesproken van schuld en straf voor de rechtbank van God. Niet omdat hij of zij zo goed is en zijn best gedaan heeft, of omdat hij onschuldig is, integendeel. Hij wordt vrijgesproken door genade. Omdat hij met de onschuld van Christus bedekt wordt. Terwijl Christus zijn of haar schuld op zich neemt. En de straf draagt. Door het geloof, door het rusten op het volbrachte werk van de Heere Jezus, ontvangt een mens dat, die rechtvaardiging. En als een zondaar rechtvaardig verklaard is door het geloof, dan, ja, wat komt daarna? Ook alweer in de orde van het heil. Dat hebben de catechisanten denk ik wel eens geleerd, zeker op belijdeniscatechisatie, de heilsorde. Dan heb je de rechtvaardiging en daarna komt de heiliging. En dat komt ook aan de orde, breedvoerig aan de orde, zelfs in Romeinen. En nadat Paulus over die rechtvaardiging heeft gesproken in de hoofdstukken 3, 4 en 5, komt vanaf hoofdstuk 6 de heiliging aan de orde, het nieuwe leven. Ook in hoofdstuk 8. Dat brengt hij, dat nieuwe leven, de heiliging aan de orde. De strijd tegen de zonde, de strijd tussen vlees en geest. Die uitdrukkingen die springen er wel uit in dit gedeelte, vlees en geest. In vers 4 gaat het over het wandelen naar het vlees en het wandelen naar de geest. In vers 5 over het bedenken van het vlees en het bedenken des geestes. Het bedenken van het vlees is de dood, zegt vers 6. Is vijandschap tegen God volgens vers 7. En als je in het vlees bent, dan kun je God niet behagen. En het daarentegen is het bedenken van de geest, leven en vrede. Wat wordt er mee bedoeld? Vlees en geest. Wel, als de Bijbel het hier heeft over vlees, dan heeft hij het over de mens in zijn zondigheid. Vlees. In de Bijbel kan dat soms verwijzen naar de mens in zijn zwakheid. Ook dat, denk aan die bekende tekst. Alle vlees is als gras. Als een bloem van het veld. Het kan zomaar verdorren of knakken, sterven. Vlees, de mens in zijn zwakte. Maar hier gaat het over de mens in zijn zondigheid. Vlees, dat is de oude mens, het verdorven hart. En dat vlees in het leven van Gods kinderen, dat staat op gespannen voet met de geest. De heilige geest. De aanvoerder van de nieuwe mens in de gelovigen. Die nieuwe mens die de zonde niet wil, maar haat. Misschien hebt u dat voorbeeld wel eens gehoord van die Afrikaan die tot geloof gekomen was en die op een dag tegen de zendeling zei toen die op bezoek kwam. Het is heel gek, maar het is net alsof er, sinds ik de Heer Jezus heb leren kennen, dat er twee honden in mijn hart aan het vechten zijn. Zo'n zwarte hond en een witte hond. En ze hebben het altijd met elkaar aan de stok, voortdurend in gevecht. Het oude en het nieuwe. Nou, zo is er in het leven van een gelovige een voortdurende strijd tussen die oude en die nieuwe mens. Die nieuwe mens, aangevoerd door de Heilige Geest, die is er dus alleen maar In het leven van Gods kinderen. In het leven van hen die in Christus zijn door het geloof. Door het geloof zijn gerechtvaardigd. Alleen in hun leven is er ook die tweestrijd. Tussen dat oude en dat nieuwe, tussen vlees en geest. Even terug naar die vraag uit de inleiding van ja, bent u nou een kind van de Heere? Nou, hier hebt u zoiets wat u kan helpen. Een kind van de Heere kent strijd. Als je onbekeerd bent, dan heb je geen last van die zonde, van ongeloof, van schuld. Dan heb je misschien wel verdriet over de gevolgen van de zonde. Maar niet over de zonde zelf. En dat maakt nogal verschil uit. Hè? Stel je voor dat je straf krijgt van je vader of moeder. Je moet binnen blijven. Nou, waar heb je dan verdriet over? Waar baal je daarvan? En dat je brutaal geweest bent? Of niet geluisterd of niet op tijd thuis was? Hè? Dat je gezondigd hebt? Of baal je er nou van? Dat je binnen moet blijven. Ja, als de Heilige Geest in je leven gaat werken, dan... Dat de gevolgen van de zonde, die zijn ook soms niet mals. En daar kun je ook zo mee zitten, allerlei moeite. Maar de zonde zelf, daar krijg je het vooral moeilijk mee. De zonde die nog in je woont, die zijn het gemeente. Diegenen die daar last van hebben, die door de geest van God geleid worden. Zij alleen. Dat eerste woord van vers 14 geeft dat aan. Zo velen als er door de geest van God geleid worden, deze kinderen Gods. Dat betekent, zij zijn het alleen. En anderen niet. Anderen die niet door de geest geleid worden, die zijn geen kinderen van God. Ze gaan misschien wel naar de kerk en ze zijn misschien wel op een bepaalde manier serieus. En ze vieren misschien ook nog wel avondmaal, zelfs dat. En ze zijn betrokken en ze kunnen ook nog zich inzetten voor de kerk en heel veel doen voor de gemeente. En soms geraakt zijn onder een preek. Maar als je niet geleid wordt door die Heilige Geest. Geen kind van God. Daar schort het dan dus aan. Het zijn mensen uiteindelijk die alleen maar leven naar het vlees. Zonder de geest. Hun toestand is vleeselijk en daarmee ook vreselijk. Vers 13 zegt dat heel aangrijpend. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. En iemand die de Heilige Geest niet in zijn hart heeft, die kan alleen maar leven naar het vlees en anders niet. Dan ben je een vijand van God. Dan kun je God niet behagen, zegt dit gedeelte. Levend in het vlees. Ja, dat wordt uitgewerkt in andere delen, in de schrift, in de brieven van Paulus, bijvoorbeeld ook in Galaten, Galaten 5, daar noemt hij de vruchten van de geest en de werken van het vlees, de overspel en hoererij en onreinheid, ontuchtigheid, allerlei vormen van seksuele zonden, pornografie in gedachten of in daden. Maar ook afgoderij en toverij en vijandschappen, ruzie, twist, afgunst, toren, gekijf. Nijd en moord, noem allemaal maar op. Ja, noem allemaal maar op. Dat staat er ook. En dergelijke, Met die woorden wil Paulus zeggen dat hij nog wel even door kan gaan. Werken van het vlees. Dat is zo'n uitgestrekt terrein. Dat is leven in alle mogelijke zonden. Dat is de mens zoals hij is van nature zonder God, zoals hij geboren is, zoals wij zijn van onszelf, met een onweerstaanbare aantrekkingskracht naar het verkeerde. Naar datgene wat van beneden is, in plaats van naar datgene wat boven is, naar hij, naar hem die boven zit. De gemeente, dan moeten we niet te gauw om ons heen kijken en denken van ja, wie zijn dat nou, hè? Die mensen wandelen in het vlees en overspel en hoererij en toverij en nijd en moord en brasserijen, zwelgpartijen, dronkenschap. Ook al zijn er geen uitspattingen in uw leven. En je bent op een bepaalde manier helemaal keurig en rechtzinnig. Maar zonder dat Christus je borg is, dan leef je ook in het vlees en naar het vlees. Daar begint het eigenlijk mee. Vers 1. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wanneer wandel je naar de geest? Nou, als je in Christus bent, door het geloof. En wanneer wandel je naar naar het vlees? Ja, als je niet in Christus bent, als Christus geen waarde voor je heeft, als Hij nog niet in je hart woont en centraal staat in je leven. Ten diepste gemeente, onder die examenvraag, of onder die vraag uit de inleiding, bent u nou een kind van God? Daaronder staat een hulpvraag, die ons kan helpen bij het beantwoorden van die belangrijke vraag. En met een sterretje en dan onderaan een soort voetnoot. Wat dunkt u van de Christus? Wie is Hij nou voor u? Hoe staat u tegenover Hem? Wat heerlijk als de Heilige Geest je op Hem doet zien, gemeente. En als je tot de ontdekking bent gekomen dat jij zo dwaalziek bent en dat je verloren ligt zonder de Heere Jezus. Als je erachter bent gekomen en er iets van beleeft dat je leven zonder Hem zo leeg is en zo nutteloos. Dan heb je toch geen rust voordat je het weet. Ik ben van Hem. Dan zoek je Hem te kennen. Dat Hij de mijne mag zijn. De gemeente, dat is nou het werk van de Geest. Die leidt. Die leidt tot Christus. Die heeft er lust in om mensen zover te brengen dat ze in Hem hun heil en hoogst geluk beschouwen. En diegene die Hij nou aan de Heere Jezus verbonden heeft, tot de Heere Jezus geleid heeft, die leidt Hij ook verder. Alle kinderen Gods, allen die rechtvaardig zijn verklaard door het geloof. De Heilige Geest is hun leidsman. Die leert en die onderwijst en die pakt en vast, die bewaart. En zoals je soms je kind wel eens vast moet pakken als je bij een drukke weg staat. En dat jongetje van je of dat meisje van je die wil zo de weg oprennen. Dan moet je iemand vastgrijpen. Nou, dat doet de Heilige Geest ook, gemeente. Pas op. De Geest is het die de gelovigen voortdurend leidt en vastgrijpt en bij de hand neemt. Dat is maar goed ook, gemeente, want ook in geestelijk opzicht rennen we zo de weg op. Als de Geest ons niet blijvend vasthoudt, dan was het nog een verloren zaak, daar kwamen we om. We zijn zo dwaalziek, geneigd om eigen wegen te gaan en bij de Heere vandaan te lopen. Om de zonde te verkiezen in plaats van het leven dicht bij Hem. Die Geest die leidt je zo dat je niet meer je eigen zin en niet meer je eigen wil doen, maar juist Zijn wil. En die Geest die leidt je zodanig dat je eigen wil hervormd wordt naar de wil van God. Wat wilt u dat ik doen zou? Dat bidt een kind van God. Dat leert een kind van God. Vallen en opstaan. Zijn eigen wil wordt gekruisigd. Ook als de weg die de Heere gaat zo tegen je eigen vlees en tegen jezelf ingaat. Door de Geest geleid ga je dat de Heere Jezus Christus, die biddende borg in Gethsemane, nabidden. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Neem mijn wil, Heere, die soms zo de andere kant op wil. En maak hem vrij, dat hij u geheiligd zij. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van genade, gemeente. Een gekruisigde wil. Sommige mensen die weten dat toch allemaal niet zo precies te zeggen. Wanneer de Heer is gaan werken in hun leven. Misschien wel was dat in het prille begin in hun jeugd. Anderen kunnen het moment precies aanwijzen. En toch die vruchten van de Geest, die komen nou altijd openbaar. En dan gaat het om als die geest je leidsman wordt. Dan ga je vruchten dragen van geloof en bekering. Liefde komt, er blijdschap, vrede, hoop. En je zoekt en je vindt alles in Christus. En je eigen wil wordt ondergeschikt aan zijn wil. En dan die strijd, jawel. Strijd tussen vlees en geest waar we mee begonnen. Ja, daar is dit hoofdstuk vol van. En volgens het verband van de tekst komt die leiding van de geest uit in de geestelijke strijd. En daarom klinkt het appel ook in vers 13 om dat vlees te doden. Niet eenmalig, maar levenslang. Want indien je naar het vlees leeft, zo zult je sterven. Maar als je door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult u leven. Leven met God. Eeuwig leven. Dat is een belangrijk aspect, gemeente, in dat lijden van de geest. Die geest die leidt je in het doden van de zonde. Dan moet je ook telkens weer toe opgeroepen worden. Want ook Gods kinderen die doen dat niet uit zichzelf. En die verslappen daarin. En daarom ook steeds weer de oproep. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoe gaat het dan? En misschien dat we dan het beste naar de catechismus kunnen, gemeente. Wat daarover geschreven staat. Er staat niet letterlijk in de catechismus van wat verstaat gij onder de doding van de zonde. Maar het feit zelf komt heel nadrukkelijk aan de orde. Zondag 33, waar het gaat over de waarachtige bekering. Die bestaat in de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Afsterving van de oude mens, de doding van het vlees of van de zonde, mag je dus ook zeggen. Dat is een hartelijk leedwezen. Dat we God vertoord hebben door onze zonde. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Dat is het. Drie dingen dus. Hartelijk leedwezen, verdriet over de zonde. En we hebben dat al eerder gezien in de preek. Dat je niet verdrietig bent en geen verdriet hebt over de gevolgen alleen maar juist over de zonde zelf. En vooral vanwege die God tegen wie je zondigt. Die zaligmaker. Als Gods geest je leidt, dan gaat het je aan het hart, gemeente. Dan is dat, ja, dan is dat veel intenser. Als je ziet, mag leren zien op de Heere Jezus Christus. En vergelijk het met als u een goede relatie hebt of als u getrouwd bent en uw ziels veel van elkaar houdt, dan doet het pijn als je elkaar teleurstelt. Op een bepaalde manier. Het gaat je echt aan het hart. Is dat zo? Onze zonde. Dat pijn. Die manier. Omdat we daarmee de Heere Jezus bedroeven. Hartelijk leedwezen. Ja, gemeente, dat kan zich ook verdiepen. Hè? Dat kan ook intenser worden. Juist door het gebruik van de middelen, de sacramenten, het lezen van het woord, het overdenken van wie de Heer Jezus is, het zoeken van de gemeenschap met Hem, waardoor Hij steeds groter voor je wordt. Maar dan gaat de zonde ook steeds meer pijn doen. Des te dichter je bij de Heer leeft, des te meer verdriet over dat hart. De zonde doden. Hartelijk leedwezen, maar vervolgens ook haten. Ja, haten datgene waar hij zoveel verdriet van heeft. Haten die zonde in mijn hart die Christus aan het kruis heeft gebracht. Die zonde in mijn hart waardoor er zoveel ellende in deze wereld gekomen is. Haten. Een moordenaar haat je, gemeente. De moordenaar van je kind, toch? Natuurlijk, mensen zijn door genade ook in staat om zo iemand te vergeven. Maar dat is onnatuurlijk, dat is bovennatuurlijk, dat is een geschenk van God. En natuurlijk is een moordenaar haat je. Nou, zo moet je in het geestelijk leven dus ook de zonde haten. Want de zonde, dat is zo'n geestelijke sluipmoordenaar in ons eigen hart. En we gaan eraan. Als die zonde niet weggenomen wordt, niet vergeven wordt. Daarom niet alleen hartelijk leedwezen, maar ook haten. Dat hoort ook bij dat doden van die zonde. En vervolgens erbij vandaan vluchten. Erbij vandaan vluchten, de verleidingen uit de weg gaan, de mogelijkheden om te struikelen en om te zondigen. En die uw ogen ergert, hou hem uit. En die uw hand u ergert, hou hem af. Een radicaal gemeente. Dat vraagt om keuzes. Dat vraagt om offers soms ook. Om grote offers soms. Een groot offer moet je soms brengen om een voor de mensen misschien wel hele kleine zonde te doden. Oog eruit. Dat is natuurlijk niet in de eerste plaats letterlijk bedoeld, maar wel dat je moet breken met bepaalde dingen. Als jij de baas niet kan zijn over je smartphone. Maar dat ding de basis over jou. En zoveel tijd van God opslurpt in je leven. En dan moet je. Zullen we dat een groot offer noemen? Nou ja, een groot offer. Oké, dan noemen we dat. Een groot offer moet je dan brengen. Een smartphone weg. Geen internet op dat ding. Om die ene zonde te doden. En als je je ogen niet van die vrouw af kan houden op je werk. Ja, dan kan het nodig zijn om ander werk te zoeken. Ook al liggen de banen niet voor het oprapen. Je komt niet zo gemakkelijk weer aan het werk. En iedereen verklaart je voor gek. Dominee, u hebt makkelijk praten, jawel. Dat is niet gemakkelijk. Als Gods geest je leidt. En het hartelijk leedwezen komt er. Dat je de Heer Jezus verdriet doet. Dan kan dat offer ook gebracht worden. Hoe zwaar dat ook is. Dan zullen we die smartphone maar geen zwaar en groot offer noemen. Maar dit dan toch wel. Je baan, want je moet voor je gezin zorgen. En dan zorg je ervoor dat je die momenten mijdt waarop je zwak bent, waarop je in zonde valt, die momenten en die plaatsen, dan zoek je naar middelen om eraan te ontkomen, doden. Hartelijk leedwezen, haten, vlieden, ziende op Jezus. En zo gaat het ook met die zwarte hond. Hè. Hoe moet je die zwarte hond nou doden, nou? Die zwarte hond die moet je doden door hem geen eten meer te geven. Uithongeren dat ding, dat beest. Ja, dus die zonde mag je niet voeden op geen enkele manier. Ook niet door dicht langs het randje te lopen, want dan voed je de zonde ook. En die witte hond, ja, die moet je juist wel voeden. Door het lezen van het woord. Door het gebruik maken van de sacramenten. Door ermee te worstelen. Door het zien op de Heer Jezus Christus. Het is de geest die je dat leren wil. Gemeente, hebt u nou al wat aangekruist voor uzelf? Zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods. Biddend. Ja, dat is een kenmerk. Dat is ook zo'n kenmerk van dat geleid worden door die geest. Dan begin je de dag met gevouwen handen. En dan eindig je de dag met gevouwen handen. Want je kunt het niet uit jezelf. En je bent in alle dingen aangewezen op die geest. En dat je beseft, ikzelf ben zo zwak. Heer, wilt u me nou leiden? Altijd en overal. Niet alleen in de strijd tegen de zonde, maar ook in mijn dagelijks werk. Die geest, die heb ik nodig om mijn werk te doen. Om vader te zijn in mijn gezin, om moeder te zijn, om man te zijn, vrouw te zijn. Natuurlijk, sommige mensen hebben ook hulp nodig van andere middelen. En medicijnen, of gesprekken met een psycholoog, jawel, antidepressiva. Dat is ook geschenk van de Heer, een middel in zijn hand. En toch bij dat alles, om op de been te blijven, om het leven aan te kunnen, om die geest, die moed en kracht wil geven voor alles, om de Heer Jezus te volgen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ook om examen te doen, of om je te leiden bij je sollicitatie. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, wij Goden stil, Heer, ik geef het aan u over. Die geest die leidt je als je bij de pakken bent neer gaan zitten, om je weer op te richten. Die geest, gemeente, voelt zich niet te groot om zich te bemoeien met ogenschijnlijk kleine dingen. Hij kent de mens en hij weet hoe het met een ieder gesteld is. Hij kent onze zwakheden. Hij zoekt zijn kinderen op in de operatiekamer om ze te leiden, om ze te vertroosten, om rust te geven. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Dat is trouwens een psalm, hè? Misschien moeten we daar even een streepje onder zetten. Geleid door de geest. Ja, voordat het een beetje zweverig wordt natuurlijk. De geest die leidt door het woord. Daarom al die dingen komen ook uit Romeinen 8, die we noemden. De kenmerken van de gelovigen, de strijd. Het zien op de Heer Jezus. Hij leidt door het woord. Dat woord, dat heeft de centrale plek in zijn leiding. Het is niet zo dat je wat kracht voelt of ervaart door wat oppervlakkige gedichtjes of zo. Nee, het woord. Die discipelen op de Pinksterdag, die waren ook vervuld van de schrift. De geest die bindt je aan de belofte van het evangelie. Hij bindt je ook aan de geboden van de Heer. Zoals die vader dat kind vastgreep die de weg op wil rennen, zo grijpt de Heilige Geest mensen vast door een woord op hun hart te binden. Door middel van de geboden, om ze zo in de rechte sporen te houden. Psalm 119 is daar vol van. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leids van strekken. Kiel dan uw wet. Psalm 25. Maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Die geest gebruikt de Bijbel als gids, als handboek. En dan kan het niet anders, gemeente, of dat woord krijgt dan ook betekenis in je leven. Denk nog even aan de vraag. Bent u een kind des Heren? Welke plek heeft nou de Bijbel in uw leven? Hoe is het er nou mee? Hebt u al wat aangekruist? Zoveel en als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods. En misschien is er wel iemand die bij zichzelf dacht. Van ja, ik had wat aangekruist, maar ik zit nu wel een beetje met het antwoord. Ik had ja aangekruist. Maar ik heb er geen vrede bij. Want het is nogal wat. En de dingen die ik herken in mijn leven, die zijn er wel, maar het is allemaal zo gebrekkig. Zo tekort. Gemeente, diegenen die door de geest geleid worden, die zullen dat ook ervaren in hun eigen leven. Die zullen daarachter komen, mee geconfronteerd worden. De strijd op dat vlak. Hoe kan ik nou een kind van de Heere zijn? Als die zonde in mij nou nog zo levend is, zo opspeelt. Als die zwarte hond nog zo sterk is. En als die liefde en die lust om dat woord te lezen soms ook zo flauw is. Het komt er gewoon niet van om soms stil te zijn. En ja, als ik me even ervoor inzet en gewoon radicaal ben en keuzes maak. Dan kan het echt wel. Tijd vrijmaken voor God. In de begintijd, ja, toen was dat wel. Maar het is allemaal zo afgevlakt. En weet u wat het is, gemeente? Als die geest je leidt, dan leef jij niet meer in het vlees, in de zonde. Maar dat vlees leeft nog wel in u. Hoort u het verschil? Je leeft niet meer in het vlees en je leeft niet meer in de zonde. Maar de zonde leeft nog wel hier. En daar krijg je steeds meer last van. En het wordt ook echt niet beter. En hoe moet het dan? Vraagt iemand. Ja, hoe moet het dan? En gemeente, één ding, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus. Dus te meer je last krijgt van dat vlees, zien op hem, op zijn kruisoffer, op zijn volbrachte werk. Hij heeft volkomen genoeg gedaan. Hij is volmaakt gehoorzaam geweest. Hij heeft de strijd tegen de zonde volmaakt gestreden. Staat in vers 3, gemeente, heel treffend, want hetgeen voor de wet onmogelijk was, wat wij niet konden, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Hij heeft dat gedaan. Door je eigen werken, door je eigen strijden en door je eigen proberen, zal het nooit lukken. Kun je nooit dichter bij de Heere komen? Kunnen we nooit aangenaam zijn of worden in de ogen van God? God kan je alleen maar aanzien als je met al die gebreken, met al die schuld, met dat vlees wat zo opspeelt en zo vaak bovenaan ligt, wegschuilt bij de Heere Jezus en van Hem je zaligheid verwacht. En daar is het de geest om te doen. Het is misschien een wat ouderwetse uitdrukking. Misschien dat die hier nog wel eens gebruikt wordt. Maar wel heel mooi. De Heilige Geest die wil je leren. Om nou op alles de dood te schrijven. Wat Christus niet is. Op alles de dood schrijven. Wat Christus niet is. En de dood, dat is vreselijk. Maar dat betekent ook dat er totaal niks meer van te verwachten is. Alles van mezelf, het helpt niet. Het baat niet. Mijn eigen bidden, hoe noodzakelijk het ook is. Want de geest is de geest van de genade en de gebeden. En we hebben gehoord dat de geest wordt uitgestort op het gebed eendrachtig. Maar we kunnen er niks mee verdienen. En het is altijd gebrekkig en tekort. En die gebreken ook in mijn bidden verdienen maar één ding. En dat is de dood. Christus alleen. Daar werkt de geest op aan, gemeente. Die doet je zien dat je arm bent in jezelf en met alles van jezelf buiten Christus. Prachtig is het wat Guido de Bre zegt in zijn Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22. Wij geloven, zegt hij, dat de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. En wat is dat dan, een oprecht geloof? Nou, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst. Hem eigen maakt. En niets anders meer buiten hem zoekt. Buiten hem kan niets en niemand mij helpen. Hij is mijn enige houvast, mijn enige troost in leven en sterven. Jezus Christus. Zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods. Geleid naar hem. En steeds weer opnieuw geleid naar hem. Zo is de geest als het ware de magneetgemeente. Die ons doet zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. En niet die dingen die op de aarde zijn. De geest. Hij wordt wel eens vergeleken met de verlovingsring van Christus. Van de bruidegom. De verlovingsring, dat is een bewijs van wederzijdse liefde. En als je daarop ziet, dan weet je het. We horen bij elkaar. Nou, de Heer Jezus die nam de verlovingsring van zijn aanstaande bruid mee naar de hemel. Wat was die verlovingsring? Nou, dat is het menselijke lichaam. De menselijke natuur heeft hij aangenomen. En als hij daarop ziet, dan denkt hij aan zijn bruid. Dan voelt en dan weet en dan is hij verbonden met die bruid. Maar hij gaf ook een verlovingsring aan zijn bruid op aarde. En dat is zijn geest, een tegenpand, zo zegt de catechisme zondag 18. Die geest die de gelovigen steeds weer herinnert aan de bruidegom Jezus Christus. Die onze harten opwaarts heft in de hemel, tot in de hemel. Die geest, tegelijk ook het onderpand van de komende bruiloft. De volmaakte hereniging is aanstaande. Zovelen als ze door de geest geleid worden. Kinderen Gods. En dan ken je iets van die trekkende liefde, gemeente, in je hart. Dan denk je aan hem. Psalm 104 zegt dat. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Zoals die verloofde denkt aan degene die haar bruidegom zal worden. Zo ook de bruid van Christus. De kinderen Gods, diegene die door de geest geleid worden, die kennen dit verlangen. Als het zondag is, als de kerkdeuren opengaan, spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ik hoor toch zo gaarne zijn woord. Nimmer heeft iets op deze aarde ooit zo mijn hart bekoord. De geest die leidt tot Christus en steeds weer opnieuw tot hem. En allen die door de geest geleid worden, gemeente, die zullen ook steeds meer in de Heere Jezus gaan zien. Die leren leven uit hem, door hem, tot hem. Leven uit zijn volbrachte werk. Leven uit zijn overwinning. Zodoende kan Paulus het zeggen. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Oude mens, met hem gestorven, ook al heb ik er nog tegen te vechten. Ik mag weten, door het geloof in de Heere Jezus Christus, hij is gestorven. En ik leef met hem, omdat hij leeft. Hij is mijn alles, mijn geworden wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing. Alles, gemeente. En het is het werk van die geest dat je daar steeds meer zicht en inzicht in krijgt. Wie Christus is, wat hij schijnt. En met dat je hem meer leert kennen in de omgang met het woord, leert je hem ook meer nodig krijgen. Word je armer in jezelf en rijker in hem. Je krijgt hem nodig als die profeet die je de weg moet wijzen. Die koning die je moet regeren en bij de verlossing moet bewaren. Die priester die zichzelf opgeofferd heeft en onophoudelijk bidt. Bij de Vader. Dan zegt iemand. En dan toch. Ik blijf het moeilijk vinden. De geest van God geleid kinderen Gods. Dat is zo groot. Die kinderen mogen het dan ook zeggen volgens vers 15. Abba, Vader. Het is ook groot. Het is ook groot. En daarom kan het gewoon niet dat u ja aankruist en vervolgens dat ding, die vraag weer naast je neerlegt en verder leeft. Dat kan gewoon niet. Dat is zo'n wonder. En zo onverdiend. Duizendmaal verzondigd. En toch, als je de leegte gezien hebt, gemeente, van het leven zonder God. En de zonde je tot smart en last geworden is, je oog werd geopend voor de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid. En dat besef houdt aan, gedurig. Van wie zou dat zijn? Zou dat niet van die geest zijn, gemeente? En als u daaraan twijfelt, ga dan tot die geest en vraag het of hij het wil laten zien. Die geest. Die kinderen van God leidt en die getuigt met onze geest door zijn woord, door Romeinen 8. Dat wij kinderen Gods zijn. Zijn. Niet worden. Zijn. Misschien zijn er die nog niet Abba Vader durven te zeggen. Dat is nog te hoog, te heilig. De Vadernaam te spellen. En toch, ze zijn het. Ook die zuigelingen in de genade, die nog geen vader kunnen zeggen, nog geen moeder kunnen zeggen, die nog geen besef ervan hebben dat ze kind van die moeder zijn en kind van die vader zijn. En ze kunnen dat nog niet onder woorden brengen, dat besef is er toch ook niet. En toch, als moeder zich over de wieg buigt, dan gebeurt er toch wat in dat hartje, in dat koppie. Maar dat zijn die zuigelingen in de genade. Die het nog niet kunnen verwoorden en die zich er zelf niet bij durven te rekenen. En toch als de Heer Jezus opprijst in de prediking van het woord, ja. Gebeurt er wat? Zovelen door de geest van God geleid kinderen Gods. Want er rijdt gemeente van nature kinderen des storms. Kinderen van Satan, nu kinderen Gods. Van eeuwigheid verkoren, gekocht met zijn bloed. Die zoon die het vaderhuis ervoor over had. aan God verlaten wilde worden. De Vadernaam niet meer op de lippen kon nemen. Opdat wij nimmer meer van deze Vader verlaten zouden worden. Wat een voorrecht. Dat de Geest je wil leiden. Je wil verzekeren van dat kindschap. Kinderen Gods. En daarmee erfgenaam. Erfgenaam van die zaligheid. Ja, dat is ook zo'n groot gemeente. Erfgenaam. Je kan erfgenaam van Bill Gates zijn. Nou, dat is. Ja, dat is toch wel aantrekkelijk. En dan ga je wachten. Wachten totdat hij gaat. Want als je erfgenaam van zo'n rijk iemand bent. Maar uiteindelijk ben je ten diepste arm. Als dat er alles is. Maar als je erfgenaam bent van Christus. Omdat je kind van God bent. Geleid door die geest. Dan is die hemel gegarandeerd. En dan kan niets je scheiden van zijn liefde. Ook als die hemel, die zaligheid door het lijden heen bereikt wordt. Door de strijd heen. Toch, niets kan mij scheiden van hem. De gemeente, het is nodig dat er een antwoord komt. Ik weet het niet, dat kan niet. Dus ja of nee. Dus of een kind van God, of een kind des torens van kind van Satan. Ja, maar als ik mezelf dan bedrieg, nou vertel het dan maar aan de Heere gemeente. Dat u daar zo bang voor bent, maar leef in elk geval niet verder. Het kan toch niet bestaan dat u nee moet aankruisen en zo verder moet leven? O gemeente, er is doen aan bij de Heere, volkomen verlossing. Ook al heb je zo lang zonder die God geleefd. Die geest is veel sterker dan onze hardnekkigheid. Ook al ben je zo ver afgedwaald. Niet zo ver dat die geest je niet kan achterhalen. Zo zwak en hulpeloos in jezelf. Die geest die is enkel kracht en majesteit. En met Pinksteren zijn de sluizen van de genade geopend. Voor mensen die de sluizen van de toren verdiend hebben. En wie wil mag komen. Zelfs met je onwil en zelfs met je ongeloof. Kom dan maar met dat briefje, met die vraag. En zeg maar tegen de Heere dat je er geen antwoord op weet. En dat het wel moet. En dat je toch niet zonder die Heere verder kan. En daarbij, die ene vraag dan nog. En daar gaan we mee eindigen. De Heilige Geest die heeft u als het ware pen en papier aangereikt vanavond. Om nog wat op te schrijven. En weet u nog wat u op moest schrijven? De dood op alles wat Christus niet is. Alles van ons. Daar ben je nog niet zo gauw klaar mee, gemeente. Als die geest je dat laat zien, hoeveel er nog van ons tussen zit. Ook naar ontvangen genade. Het moet er aan. Ook onze eigen gerechtigheid. Dat de Heer Jezus alleen over zou blijven. Wat denkt u van hem, gemeente? Als alle mensen om ons heen nou eens weg zouden denken. En u stelt hem voor ogen. En hij komt naar u toe in de predingen van het woord. En hij vraagt het u. Hij vraagt het jou op de man af. Ook als je achteraan zit. Helemaal op de galerij. Of waar dan ook. Of hier vooraan. En wie ben ik nou voor je? Is dan je antwoord? U verstond? Of je mond bot maar wat? Ja, dominee die en die, die zei altijd. Nee, er moet een antwoord komen. Of valt u aan zijn voeten neer? Stamelend of jubelend, ook dat kan. Of misschien wel zonder te spreken. Meer biddend dan beleidend, maar dan toch. Heer, niets. Niets is er waar ik in kan rusten. Dan in u. Alleen wordt u zo geleid. Amen.